We gaan samen zingen. Ons samen zijn, onze hulp, onze verwachting, is in de naam van hem die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Trouw houdt tot in eeuwigheid, niet loslaat dat wat zijn hand begonnen is te doen. Vanuit dat geloofsweten begroeten we elkaar en zeggen, genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Prachtig om zo weer op een zondagochtend bij elkaar te zijn. Drie rijen dik, wat hartstikke mooi om te zien. Een aantal mensen even uit zicht zijn geweest. Lange vakantie, begreep ik. Goed gehad. Mooi. Nou, fijn jullie te zien. Geldt ook voor Mattie. Camping dicht. Nou, hartstikke mooi. Fijn dat je er weer bent. Welkom iedereen. We willen met elkaar ook een lied zingen waarmee we eigenlijk precies dat doen waarvoor we hier zijn. De Heer eren, loven, ook van hem geleerd te zijn. Eren doen met de woorden van nummer 333, 1, 2 en 4. Samen bidden, ik ga er graag in voor. Heer onze God, geef vrede Heer, geef vrede. Zo zongen we. Zo komen we ook uit het laatste nieuws dat je even opneemt voordat je deze kant op komt. Om even te weten wat er in de actualiteit aan de hand is. Dat is oorlog. Mensen op de vlucht, mensen bang. Denken veilig te zijn op een plek, maar toch valt er een bom. Heere God, het vervult ons met machteloosheid. En we kunnen niet zo idioot veel meer dan verwachtingsvol blijven zingen. Ons richten tot u die onze vrede bent. En uitzien naar het moment waarop u alles in allen bent. Het koninkrijk dat ons is aangezegd, realiteit is. Niet in alle gebrokenheid van hier en nu, maar in alle volmaaktheid. Zoals we getroost worden in het Bijbelboek Openbaring. Heere God, te midden van al die onmacht, onrust en niet begrijpen en zo graag willen dat het voor zoveel mensen anders is, zeggen we u dank dat deze plek er is, waar u te vinden bent, waar u ons graag ontvangt, waar we straks maaltijd mogen houden met elkaar, aanschuiven aan de tafel waartoe u ons van harte nodigt. Samen met de mensen die ons zo vertrouwd zijn, met wie we een bijzondere band onderhouden. Geen bloedverwantschap en toch broer en zus. Omdat u onze Vader bent, in en door Jezus Christus, onze levende Heer. Ons duidelijk geworden in en door het werk van uw Ruach, de Heilige Geest. Gaan we deze dienst in en willen we u vragen om erin tot uw recht te komen. Bij alles wat we aan plezier beleven onderweg, aan gedachten aangedragen krijgen om er zelf verder wat op te kouwen, vinden we het fijn om te weten dat u hier bent, waar wij in alle ruimte en vrijheid hier mogen zijn. En we bidden dat niet alleen voor onszelf, maar voor allen die waar ook samenkomen, hoe ook samenkomen. Ga zo met ons deze dienst in, dat is wat we bidden uit genade, onder dankzegging in de naam van uw Zoon. Amen. Gelezen wordt er uit het Evangelie naar Lucas, het 5e hoofdstuk, een 3-tal versen. Daarna ging hij naar buiten en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten, die Levi heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De fariseeën en hun schriftgeleerden zeiden morren tegen zijn leerlingen, waarom eet en drinkt u toch met tollenaars en zondaars? Ga samen zingen, elk uur, elk ogenblik. Aan het begin van deze week was ik een paar dagen in Duitsland. Zomaar even een tafereeltje tijdens die afgelopen dagen. Zien een mooi restaurant aan een marktplein in het stadje Rothenburg op der Tauber. Los van het feit dat het een goed bewaard middeleeuws stadje is, onderdeel van de romantische straße, is het ook bekend als het permanente kerstdorp. 365 dagen per jaar, 365 dagen per jaar, is er kerstmarkt bij twee tegenover elkaar liggende grote winkels. Vrienden van ons, niet Cor en Galina, maar vrienden van ons tipten toen ze dit stadje in de maand juli aandeden en maar zo in kerstsferen belanden. Nou moet je er nagaan, kregen foto's toegestuurd, dat geloof je niet, het is juli, snikheet en het is hier kerst, gewoon complete kerstmarkt. Nou, dat moet je zien. Onze zoon deed dat stadje ook aan tijdens een roadtrip met een retro campertje en zijn nieuwe liefde en zei, inderdaad een aanraderpa. Dus wij spontaan met zwager en schoonzus de trip gemaakt. Leuke dagen. En als zo vaak bleek het toch weer meer lawaai dan feiten zijn, hè? Dat kerstdorp als dorp. Maar even zo goed. Vermogende Chinezen hebben die twee winkels gekocht en baten het uit als vakantiebestemming voor landgenoten. Dat levert ongelooflijk veel fototoestellen op. Veel stereotypen ook die gewoon weer waar blijken zijn. Nou ja, wij waren erbij en dat was prima. Je kunt er lekker eten. En zo vonden we een prachtige, echte Duitse wijn- en bierstube. Met zo'n kelder met van die banken langs de kant. Willkommen daheim. Welkom thuis, was de kreet. Nou, met zo iemand als mij zit je dan heel snel bij ons jaarthema. Onderweg altijd thuis. En gemütlich was het. En wij nestelden ons in een gezellig hoekje. Naast onze tafel een hele grote, lange tafel voor minstens 10 tot 12 personen. Leeg. Een jong Chinees stel wilde daar gaan zitten, maar werd ogenblikkelijk weggebonjourd. De hoop was op nog eens een groep vanzelf en die konden daar dan mooi zitten. Er was kapitaalvernietiging om die twee daar aan die enorme tafel te laten zitten. Ze werden verwezen naar een 4-persoons tafeltje, waar al een mevrouw met een wat Norse uitstraling in haar eentje zat te eten. Het stel ging wel zitten, zagen de entourage en stonden weer op. Bij die mevrouw ging het geheid niet romantisch, laat staan gemütlich zijn. Bij ons ontstond daarop een gesprek over die situatie. Wat zouden wij hebben gedaan? En wij voelden eigenlijk wel met dat stel mee. Niet heel christelijk, maar wel te begrijpen. Wat doen aan eenzaamheid? Ja, dat kan ook op een ander moment, als je niet met vakantie bent. Hoe anders was dat tijdens een uitstapje met mijn zoon in de Ardennen afgelopen voorjaar? Een biertuin, er zit redelijk wat bier in deze preek, een biertuin bij een oud dorpje in dat prachtige landschap. In die tuin ook een lange tafel met daaraan 5 volwassenen druk in gesprek. Daarnaast een scheefhangend 2-persoons ijzeren rondtafeltje met 2 van die ijzeren bistro-stoeltjes. We liepen die kant dus maar vast op. Ja, alleen dat gaat niet gebeuren, nee. Zeker en vast niet. Je zit hier. Althans, een beetje in dat dialect, hè? Ik doe mijn best. 3 uur op 1 biertje later keken we terug op een verrassende ontmoeting met 5 wildvreemden met wie we de meest intieme dingen uit ons geloofsleven hadden gedeeld en zij met ons. 2 werelden van maaltijd houden met hele verschillende emoties. Het bracht me bij het Bijbelverhaal dat we net hebben gelezen. Jezus houdt maaltijd met de mensen met wie de rest bij voorkeur geen maaltijd houdt. Want ze deugen niet. Ze vragen te veel geld. Het gaat feitelijk bij hun alleen om geld. Of je lijf voor een poosje, maar ook voor geld. Kijk, daar ben je geen vrienden mee. Wie wel wil zijn, die deugt op zijn of haar beurt ook weer niet. Er is een heldere wereld tussen goed en kwaad. Tussen erbij horen en afgewezen zijn. En voor ons is het wel makkelijk, bedacht ik me, om mee te gaan in de verontwaardiging van Lucas. Om ook hier voor het kamp Jezus te gaan en tegen het kamp Farizeeërs te zijn. Ik merk dat ook bij mezelf. Wij zijn er ook van na Pinkster, bedacht ik me, en vertrouwd met het beeld van Farizeeërs. De lui die niet deugen. Want ze hebben de liefde niet, ja, voor zichzelf. Is dat beeld terecht, bedacht ik me. Er zijn bronnen die heel hoog opgeven van Farizeeërs en schriftgeleerden. Dan zijn het niet die ijdele mannetjes die genieten van het applaus en als rechtgeaarde NSB'er heulen met de vijand, uit zijn op handhaven van status en macht. Nee, zoals de meeste mensen deugen, zo deugen ook de meeste schriftgeleerden. Zijn ze behulpzaam, attent, stralen liefde voor de tempeldienst en voor de wet uit, die ze getrouw en met heel hun hart dienen. Laten we eerlijk zijn, tollenaars zijn ook gewoon om te verachten. Hè? Ik bedoel, rijk worden over de ruggen van de armen. En wat te denken van de vrouwen die van huwelijkse trouw niet willen weten. Binnen de moraliteit van die dagen sta je gewoon niet in het verkeerde kamp wanneer je de reactie van die schriftgeleerden over wat Jezus daar doet wel begrijpt. Het zijn plaatjes waarin ik mezelf afvraag wat ik zou hebben gedaan. Zou ik volgeling van het eerste uur zijn geweest? Of had ik ook eerst even flink door Petrus of Paulus aangesproken moeten worden? Want die Jezus maakte zichzelf verre van gemakkelijk, hè? Hij lijkt lak te hebben aan de Sabbatsheiliging. Hij is zo'n grasmaaier op zondag in Staphorst of Onstwedde. Hij wacht niet tot de zondag, de eerste dag van de week, om melaatsen of kreupele blinden het leven terug te geven. Kan dat Jan Dosiaal niet een dagje wachten? Hij roept wanorde over zich uit, door de orde te bevragen op zijn legaliteit. Als je de liefde van mijn vader niet doet, zegt hij, waar het beter dat een molensteen om je nek werd gehangen en je was geworpen in de diepste diepte der zee. Om hem maar eens te citeren. Ja, met dat soort uitspraken zet je de zaak wel op scherp. Wat mij helpt is dan te kijken door de bril van de evangelist, die we verantwoordelijk houden voor het evangelie dat we lezen. Lucas. De man van wie we aannemen dat hij medicus, arts is. Niet verwonderlijk dat daarom in dit evangelie er ook de meeste genezingsverhalen te vinden zijn. Want genezing is ook een beetje zijn rode draad in wat hij belangrijk vindt om door te geven aan ons. Waar Matthäus uit is op het overtuigen van het messiaschap van Jezus, Johannes de liefde het belangrijkste begrip vindt, wijst Lucas ons op de noodzakelijke genezing van ons oude leven om deel te hebben aan een nieuw leven. En daarbij valt op dat die ingezette genezing of een oproep van Jezus tot keuzes altijd leidt die, naast dat je weer beter wordt, ook je leven op de kop gezet raakt. Begin dan met die roeping van Levi hier, hè? Hij is tollenaar wanneer Jezus hem aanspoort hem te volgen. Dat doet hij. Met achterlating van alles wat tot dan toe hoort bij de vastigheid in zijn leven. Van lelijk rijk naar mooi arm zou je kunnen zeggen. Maar het is wel die beweging. Ik moet aan mijn vader denken. Hij had een diep verlangen om zijn beroepsleven in de gemeente door te brengen. Van ver boven modaal in de chemische industrie in Delfzijl naar leven van de Uninorm. En om eens moeten nadenken over inkomen en uitgaven. Maar het maakte hem een gelukkige mens. Want de man die hem riep op die spoorlijn bij Hoogkerk kon hem krijgen voor 110%. Het zat er altijd al een beetje in bij ons thuis. Zwarte Rika, een vrouw die bekend stond als stinkbeest in haar aftandse huisje in het centrum van Delfzijl, zat wel op de enige leren stoel bij ons in de huiskamer. Als ze weg was, werd die stoel geboend en de spuitbus van het toilet door de kamer gedragen. Thuiskomen van school betekende rekening houden met de mogelijkheid om direct naar je slaapkamer te gaan, want er zat een huilende mevrouw met papa te praten in de woonkamer. Als kind niet altijd leuk, eerlijk is eerlijk. Maar het helpt me wel om dit verhaal te zien door de ogen van Lucas. Jezus spiegelt hier de gezindheid van zijn vader en zijn kijk op de bevolking van het aanstaande rijk. Voor wie is dat rijk? Wie is daar welkom? En dan moeten mensen om te beginnen weten dat ze gezien zijn. Ongeacht wat ook maar, in beeld zijn als burgers van het rijk dat met hem gekomen is. Hij is hier als de moeder die rond etenstijd naar boven roept dat je rotzooi op moet ruimen of je schoolboeken dicht, want het eten staat op tafel. Schuif aan op de plek waar je verhaal mag doen, verhalen mag horen, mag ervaren bij wie je thuis bent. Voor Levi bleef dat dus niet zonder consequenties. Precies zoals wij hier mogen begrijpen dat ons hier zijn uitgenodigd om elkaar in de ogen te zien en in elkaars leven Christus licht te ontsteken. Elkaar van harte dienen, elkaar van harte welkom heten. Hier gastvrijheid vieren en betonen, omdat we er eentje zijn van de weg van Christus. Maar vooral, zoals Arie de vorige maand zo prachtig verwoordde, zonder voorwaarden vooraf welkom zijn. Er is geen eer te behalen door van deze tafel weg te blijven, omdat je de deelname niet waardig zou zijn. Juist dan krijg je de beste stoel. Dat laat Jezus zien. Tot ergernis van de rechtvaardigen die zonder heelmeester door de tijd raken, tot ook zij zien waar ze tot dan toe blind voor leken. Genade en vrede van hem die voor ons het leven verwierf. En welkom thuis aan de tafel van samen. Kom, zie de tafel u bereid. Amen. Dankjewel. Het lied dat we nu gaan zingen is uiteindelijk een lied dat ik heel veel heb laten zingen bij huwelijksinzegeningen. Maar kijk maar even naar de tekst, dan zul je merken dat die heel erg teruggrijpt op de boodschap van de overdenking. Toen zij verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het, gaf de leerlingen van met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit, gaf hun de beker met de woorden, drinkt allen hieruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. En ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken, in het koninkrijk van mijn vader. Kunnen we ons voorgaan in dankzegging voor het brood.
Vader, wij danken u dat we dit iedere keer mogen herdenken. Dat we het mogen gedenken. Dat u uw leven gegeven heeft. Gebroken als het brood. Waardoor wij mogen leven. Amen.
In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en deelde het onder zijn discipelen. Voor mij niet een verbroken lichaam, maar een symbolon, een teken dat Jezus zijn leven geeft, opdat het gedeeld wordt en wij daarmee mogen delen in het leven. Ja, het valt voorbij de dood. Heer, het is op uw bevel dat we van dit brood nemen. En we zullen dat blijven doen. Totdat we het nieuw met u mogen eten. In het koninkrijk van uw vader. Amen.
Hartelijk welkom. Ik dacht dat je met Joke mee was, maar we vinden het even leuk om te weten wie je bent.
Zo, ik ken van de Rotterdam.
Geweldig.
Turkije is
fantastisch. Heel hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. En de Heer Jezus zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Amen. Evenzo de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En Jezus zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij deze beker drinkt, tot mijn gedachtenis. Heer, we zeggen u dank dat we ook het verbond met u mogen indrinken. Als een tastbare, te proeven, te smaken ervaring. Dat we verbonden zijn met u. In een eeuwigdurende trouw en een eeuwigdurende liefde die ons omgeeft. In voor- en in tegenspoed. In ziekte en gezondheid. In hoogte en diepte. Niets ons kan scheiden van de liefde die we in en door u hebben mogen ervaren, ook voor onszelf. Daarom nemen we van deze beker en zullen dat blijven doen totdat we het nieuw mogen drinken in het koninkrijk van uw Vader. Amen. Amen. Wij zingen de tafel van samen en hebben gelegenheid voor de aangekondigde collecte.
The time.
Ja, zoals gezegd in de overdenking, zo'n maaltijd is ook een plek waar je welkom bent met hoe was je dag. En hebben we nog even iets te delen met elkaar. Bij mijn ouders thuis was het vaak zo'n moment waarop ze zeiden, joh, papa heeft vorige week zijn salaris gekregen, dus zaten we boven op de berg. Maar dat is nu niet meer zo, dus even voorlopig geen vragen. Dus dat was dan tijdens de maaltijd een goed moment om te snappen dat wij eventjes moesten dimmen met wensen. Maar andere leuke dingen waren ook. Veel gelach aan die tafel. Wellicht hier ook mensen die zeggen, we hebben wel wat te delen. Ik weet dat Gert wat te delen heeft.
Ja, een paar dingen. Eerst even sorry voor dat ik me met de bloemen bemoeide. Want als ik iemand de bloemen gun, is het vrouwkind zeker deze week. Vorige week bij de zus in Zeeland geweest, was al niet helemaal lekker met...
Beetje inpraten.
Nog dichterbij. Ja, ik ben zelf... Ja, maar ik heb niet dat... Ja. Sorry, mijn gehoorapparaat maakt dat ik mij heel zwaar... Nou, los ervan. Was met haar kleinzoon en zijn vriendin die haar daar gebracht heeft. Toch niet echt helemaal lekker gevoel, maar wel heel fijn bij de zus te zijn. Van de week ontdekte ze ineens dat ze een hele dikke bult op haar been kreeg, onderbeen. En het bleek een slagaardige bloeding te zijn. Die bleef gelukkig binnen, het niet uitgebarsten. Gelukkig was er hulp en de dokter gebeld, drukverband omgelegd. En daar heeft ze heel veel last van, ook behoorlijk ziek. Gistermiddag beide geweest en nou, de hartelijke groeten. Dus verdient de wezen wel de bloemen. Maar wij zelf hebben een hele vreemde week gehad. Maandag kwam de makelaar en die zei, de koper heeft afgehaakt. Nou, toen, het goed dat we zaten en niet wegvielen. Maar het was een gigantische dreun. Want inmiddels waren we met het nieuwe appartement bezig. Hij had nog wat achter de hand van de vorige biedingen en hij zei, ik heb even contact gehad en ze denken erover na. En hij had haar aan de lijn met haar man praten. Maandagavond, niks, dus spannend, spannend. Dinsdagochtend belde hij, ze gaan mee. Dus we hebben gelukkig weer een nieuwe koper. Dinsdag kreeg ik een heleboel formulieren nog een keer van de verhuurder. En dat was ook heel erg spannend. Het moest allemaal digitaal ondertekend worden. Nou, jij weet er iets vanaf. Dat is een crime als je er geen verstand van hebt. Gelukkig vond ik iemand die heeft ervoor gezorgd dat het in orde kwam. Want anders kregen we niet de sleutel op donderdag. Donderdag kwam een sleutel, feest. Eindelijk komen we er echt in. De schilder is tegelijk ingegaan. Tot gisteravond laat. Dus dat was mooi. Lies doet jullie ook de groeten, want die had het eigenlijk niet meer de laatste dagen van deze week. Laatste bericht is even van mijn zus. Voor de JVV'ers. Janna ligt op dit moment in het ziekenhuis. Vocht achter de longen en achter het hart. Maar dat is niet waar het belangrijkste is. Ze heeft de ziekte van Hodgkin. En kan niet meer behandeld worden. Dus dat is... Nou, even spannend in de familie. Dat was het.
Ik weet niet meer precies welk lied we passen uit Johannes de Heer. Ik ken het heel goed, ik ken het uit... Welk was dat bed?
Doe eens.
Dat lied uit Johannes.
11 uur op ogenblik.
Ja. Dat deed me heel erg aan mijn zusje denken. Ah. Wij zongen vroeger samen heel veel. Ja. En haast iedere avond ging ik voor dag. Dan kwam ze ook achter me aan en dan zongen we. En dan probeerden we nieuwe liederen. En daar was deze ook bij. En... Dan zie ik ons daar weer staan, maar het is namelijk voor het oog. Dus dat herinnert me heel erg even. Dat even...
Dat is wel mooi.
Ja, niet dat het nou erg pijn deed, maar dat was toch een mooie herinnering ook. Ja. Dat wij zo vaak altijd samen zongen. Op stemmen, hè? Twisten. Mm-hmm.
Ja.
Bij ons was het eigenlijk ook een week van contrasten, zeg maar. Vorige week, vrijdag, hebben we mijn oudste zus begraven. Ze, dus 91 jaar. En gisteren hadden we familiedag, neven- en nichtendag. Daar waren ook gelukkig kinderen van mijn oudste zus aanwezig. En moest ik even weer denken aan het lief en het leed, wat heel dicht bij elkaar ligt. De jonge nichten, onder andere mijn dochter met twee nichten die ongeveer van haar leeftijd zijn, die begonnen de middag met het aansteken van een kaars voor alle familieleden die er niet bij konden zijn om redenen oud en niet meer gezond, maar ook voor hen die er niet meer waren. En daarna barstte het feest los. En dat is dus weer het lief en het leed wat dan bij elkaar komt. En het was goed.
Koffie en tractatie.
Die tractatie hebben jullie te danken aan dat ik mijn 85ste verjaardag heb gevierd. Het was een hele mooie dag. De familie waren er maar niet zo groot. En we hebben dus 'avonds lekker thuis zitten smikkelen. En het is de bedoeling dat we Neeltje en ik straks nog een keer een dunnetjes over gaan doen. En dan met z'n beiden.
Mooi, gefeliciteerd.
Dank u wel.
Ja, Geert.
Okay. Vreugde en verdriet liggen bij elkaar, hoor ik net zeggen. Dat hebben wij in ons gezin in de afgelopen maand ook meer dan eens ervaren. Het zal een dikke maand geleden zijn dat Alexander bericht kreeg dat zijn ICD het begeven had. Dat betekende dat als hij op dat moment een hartaanval zou krijgen, dat hij eraan zou sterven. Omdat de defibrillator het niet op kon lossen, die deed niks meer. Hij heeft toen de keus gekregen om een nieuwe te laten plaatsen of om niks te doen. De nieuwe laten plaatsen, dat had ontzettend veel risico. Want de laatste operatie heeft zijn chirurg toen gezegd, ik kan je niet weer opereren, want je kunt geen narcose meer doorstaan. En na wat gesprekken met een cardioloog werd er gezegd, je zou een operatie kunnen nemen onder plaatselijke verdoving. Maar dat had hij eens een keer eerder meegemaakt met een kankeroperatie en dat leek hem niet aantrekkelijk. Hij heeft er heel lang mee omgedupt, tot de woensdag voordat ik hier weer voor mocht gaan. Toen heeft hij me gebeld en zei, pa, ik heb besloten om wel de operatie te nemen onder plaatselijke verdoving. Want niks doen, dan ben ik mijn bewaking kwijt en dan leef ik ook niet fijn meer. Ik heb dus vrij ontspannen hier kunnen staan toen. Maar 's middags kreeg ik een telefoontje dat hij met Louis in de sirene naar Arnhem gebracht was omdat hij een hersenbloeding had. Gelukkig kreeg ik 's avonds al bericht dat ze de prop hadden kunnen verwijderen en dat die stabiel was. En wonder boven wonder, hij was binnen 2 dagen weer in Doetinchem in het ziekenhuis en toen binnen 2 dagen ook weer thuis. Toen heeft hij contact gezocht met Nijmegen van ja, hoe moet het nou met die operatie? Want wij gingen er eigenlijk vanuit, als je net een hersenbloeding gaat, dan gaan ze je niet opereren. Maar de cardioloog en de neuroloog hadden besloten dat hij, als het enigszins kon, niet te lang moest wachten. En hij is dus afgelopen week geopereerd. En het is goed gegaan. Straks ga ik er naartoe om samen met hun de verjaardag van de tweeling te vieren. Die wordt 20. En een jaar na hun geboorte hadden we gehoord dat ze 50% kans hadden dat ze niet ouder werden dan 5. Dus ik ben een dankbare man.
Zo zit u wel als ervaringsdeskundige, hè? Als het gaat over wat het leven aan moois en lelijks voorbij laat komen. En wat een ongelooflijke pieken, vriend, en dalen in een tijdspanne van niks. Ik ben zo godsgruwelijk dankbaar dat je hier bent. Dat wij even naar jullie kunnen luisteren. En dat even op de goede plek brengen met elkaar. Maar er ook voor elkaar zijn, zoals we net gezongen hebben. Ik hoop dat het een prachtig dag wordt, zometeen. Met een ondenkbare verjaardag. En dat dankbaarheid het laatste woord hier is. Dat is verdikken wel wat. Ik noem heel graag even de naam van Marijtje Nomen. Dat is een hele goede vriendin van ons. Al 30 jaar MS, heel veel complicaties afgelopen jaar gehad aan infecties en UMCG in, UMCG uit. En afgelopen dinsdag hebben ze besloten om geen verdere behandeling meer te plegen. En zijn we eigenlijk elke dag in de app in afwachting van het berichtje dat ze is ingeslapen. Ze wordt nu stabiel gehouden met morfine en zware slaapmedicatie. Ze is heel erg stabiel en comfortabel. Ze wordt 70, iets verderop in de maand. Maar goed, dat leeft ook dan elke dag met je. En ik vind het toch fijn om haar naam hier te noemen. Want dit is een gemeenschap waar ik zelf ook veel steun aan ondervind. En aan verbondenheid. En verbondenheid naar boven en verbondenheid naar de breedte. Nou, daarvoor mogen we danken, voorbeden doen. Ik ga jullie daar graag in voor. Heer onze God, zo waren we hier samen. Gelachen om een bierpreek. En stilletjes ook gehuild over dat wat er in je leven gebeurt aan onrecht, onheil. En eigenlijk niet te benoemen spanning. Dat kan over je huis gaan, maar dat kan ook over je kind gaan. Het kan over je vriendin gaan, dat kan over je zus gaan. En dan is het contragewicht dat rare feest van vriendschap en verbondenheid. Van elkaar ontmoeten en dankbaar zijn voor dat wat er is om te vieren. Een goede plek geven aan verlies in het ontsteken van een kaars, maar jezelf niet weerhouden om het leven bij de strot te grijpen. En het te vieren. Het is zo ongelooflijk wat wij samen als gemeente mogen beleven. En idioot genoeg, we willen u daar wel voor bedanken. Dat we die veelkleurigheid in ons eigen bestaan kennen. Die veelkleurigheid ook mogen beleven in elkaars leven. En ook daarin straks echt elkaars hand mogen vasthouden. En met volle overtuiging mogen zingen, wij reizen met elkander. Wij wandelen hand in hand, de een zij tot troost de ander. Op weg naar dat moment dat u ons in het vooruitzicht stelt. Heer onze God, dat we daar hier en nu al wat van proeven. Dat koninkrijk dat is en komt, dat heeft opeens gevoelswaarde in ons samen zijn hier. En we zeggen u daar dank voor. Dat je het brood en de wijn nog proeft op je tong en weet dat het verwijst naar een hele bijzondere, ja, verbondenheid in u. Dank u wel daarvoor. En zegen ons al goede bij de weg die we gaan. Bij wat ons daarin overkomt. Een aanstaand overlijden. Of een aanstaand verjaardagsfeest bij kinderen die geen 20 hadden moeten worden. Heere God, zegen ons als we elkaar mogen zeggen. Zo mogen dan de liefde van God onze Vader, de genade van Jezus Christus zijn Zoon en de troostvolle gemeenschap in uw Heilige Geest zijn en blijven. Amen. Wij reizen met elkander.